We zijn als gemeente zijn we bezig met een serie van preken over de gemeentes die beschreven staan in het boek Openbaring, Openbaring 2. En dat is de derde nu uit de serie, laat de volgende maar eens even zien. Dat is de derde uit de serie. Ik heb eerst gesproken over de gemeente te Efeze. En als je een kenmerk neemt, ik probeer altijd het gedeelte wat ik lees in de Bijbel, als het kan, met één woord te beschrijven. En als ik dan op de gemeente van Efeze, daar is één woord wat je daar eigenlijk op kunt plakken, en dat is liefde. En de tweede preek die ging over de gemeente van Smyrna, daar ging het eigenlijk over lijden. Daar heb ik afgelopen week over gesproken. En deze week willen we nadenken over de gemeente in Pergamus. En het woord wat ik daarbij eigenlijk zou willen neerzetten is waarheid. En deze zeven brieven, dat is een serie van zeven preken die ik zal houden over deze gemeentes. Deze brieven die hebben steeds dezelfde opbouw. Daar moet je maar eens op letten als we zo dadelijk, als ik nu dat gedeelte met u samen ga lezen, dan zal ik u de opbouw daarna nog eens even kort laten zien. Maar u moet dus erop letten dat de Heer Jezus op het gegeven moment, als hij zeg maar, zich openbaart in deze gemeente, dan stelt hij zich heel specifiek altijd voor. Steeds op een andere manier. Er staat bijvoorbeeld bij de gemeente te Efeze, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn hand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. In Smyrna zegt hij, dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. En de brief aan Pergamus die begint als volgt, we lezen Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling en de gedeeltes die ik gebruik, die worden geprojecteerd. Dan hoeft u het niet, als u een Bijbel bij je heeft, kunt u misschien de gedeeltes mee opzoeken en anders kunt u achter mij lezen welk gedeelte dat het is. De derde brief en Pergamus. Jezus die zegt, en schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten in meervoud zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen u zo bidden, als we over dit gedeelte zo nadenken, dan willen we u zo bidden dat u het in ons eigen leven wilt openbaren en ook in de gemeentes waar we vandaan komen, dat u dit woord openbaart, dat u onszelf aan onszelf laat ontdekken. Het thema wat vanmorgen zo centraal staat is waarheid. En het bijzonder die woorden dat u zegt en oproep bekeer u. En we willen u bidden dat ik met passie mag spreken en ook dat we met passie mogen luisteren. Ik wil u zo bidden dat u zichzelf verheerlijkt, Heer Jezus, in ons midden. En dat we iets van die heerlijkheid van u, een glimp ervan mogen opvangen. Wil u zo bij ons zijn en ons zegenen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Als u die zeven gemeentes zo bestudeert, dan ziet u dat de De opbouw van elke brief, als de Heer Jezus tegen de verheerlijkte Heer, die opgestaande Heer, die zo op een magistrale wijze is beschreven in hoofdstuk 1, als hij die brieven zo bestudeert, dan ziet hij dat er een bepaalde opbouw is. En die opbouw, die is eigenlijk, de eerste is dat de Heer Jezus spreekt hen aan. Laat dat maar zien, het eerste punt. De Heer spreekt aan en openbaart zich steeds met een hele specifieke eigenschap. Die ik zei, hier openbaart de Heer Jezus zich met degene die een tweesnijdend scherpe zwaard heeft. En daarna is het zo, dan laat de Heer Jezus zien dat hij de gemeente kent. Hij spreekt, hij verzekert de gemeente dat hij zijn armoede ziet, dat hij de gemeente de inzet ziet, de inspanning, het lijden, de werken kent. Hij laat zien dat hij de gemeente echt kent in het diepst van de kern van het gemeente zijn. En dat spreekt hij eigenlijk ook aan. Ik weet daarvan, zegt hij. En daarna, dan spreekt hij specifiek, dat komt alleen maar twee keer niet voor, in de gemeente te Smyrna, is er niet iets wat de Heer Jezus zegt van ik heb tegen u, en in de gemeente te Philadelphia. Maar van de 7 gemeentes worden er 5 genoemd en wordt gezegd ik heb tegen u, en dan wordt er aangesproken wat niet goed is in de gemeente. En het is, daarom heb ik dat ook even genoemd, het eindigt steeds met, dit zegt de geest tot de gemeenten in meervoud. Want anders zou je denken, dat is helemaal alleen maar specifiek voor de gemeente te Efeze of de gemeente te Smyrna, of voor, zoals we vanmorgen nadenken over de gemeente in Pergamus. Maar dat is niet alleen specifiek voor die gemeente, want het wordt, daarna wordt er in meervoud gesproken. En dat is ook een brief die veel te zeggen heeft over ons als gemeente hier te Roermond. En dan spreekt de Heer Jezus, legt het ook bloot. Dat is ook te zien, hij noemt het echt, hij spreekt het aan. En dan is er een dringende oproep om te luisteren. En niet alleen te luisteren, maar ook te doen. Het luisteren moet steeds met handelen gepaard gaan. Dat is iets wat ontzettend belangrijk is, dat u, als u iets in uw hoofd heeft, kennis van zaken heeft, en ik probeer ook altijd zo te preken, dat u niet met een hoofd vol van kennis naar huis gaat. Maar kennis moet in je hart, moet van het verstand naar je hart indalen, zodat het van binnenuit je handelen gaat bepalen. Dat je gedachtegang verandert, dat je hervormd wordt door de vernieuwing van je denken en dat van daaruit een andere handelen is. En dat is ook hier zo, dat de Heer Jezus zegt van, hij doet een dringende oproep om te luisteren en daarna te handelen. En dan komt er een belofte voor diegene die, zeg maar, daarna handelen, worden steeds, die brieven worden steeds afgesloten met een belofte. En hier openbaart de Heer Jezus zich met degene die een tweesnijdend scherp zwaard heeft. En dat betekent eigenlijk dat hij maakt scheiding tussen echt en onecht. Tussen leugen en waarheid. Tussen schijn en oprechtheid. Tussen heilig en onheilig. Tussen waarachtigheid en onwaarachtigheid. Dat wordt nog sterker eigenlijk benadrukt door een tekst uit Hebreeën 4, daar staat in vers 12 en 13, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem, aan wie we rekenschap moeten afleggen. En ik weet niet hoe het bij u overkomt, maar ik heb daar natuurlijk een hele week eigenlijk over nagedacht. En wat zou het eigenlijk voor u betekenen als iemand u zo kent dat hij ook dat weet wat hij als geheim heeft in uw leven? Ik heb wel eens gezegd van dat tegen een gesprek met iemand dat wat ik had. Toen ging het over zonde, of hij wist wat zonde was, en dat wist hij eigenlijk niet. En hij zei ook, ik weet niet wat zonde is en ik heb eigenlijk ook geen zonde. En toen vroeg ik hem, Nu stel je eens voor dat ik je kan uitnodigen in een zaal zoals hier met 150 mensen. En stel dat ik, het vermogen had om alles wat u denkt, alles wat in uw gedachten is, om dat te kunnen projecteren op het scherm en dat iedereen dat kan zien. Zou je dan komen? En hij was erover na denken en toen zei hij, nee, dan zou ik niet komen. En toch is het zo dat de Heer Jezus, die kent al uw gedachtes. Hij weet wat waarachtig is. Hij weet wat waarheid is en wat leugen is in uw leven. Hij weet wat geveinsd wordt. Hij weet wat u denkt, wat u doet en wat u meent te gaan doen. Hij kent uw verleden, hij kent uw heden en hij kent uw toekomst. En wat betekent dat dan voor mij persoonlijk? Het was voor mij een enorme bevrijding. Dat is een enorme bevrijding als je dus met iemand te maken hebt die je door en door en door en door kent. Als iemand de geheimen kent en je weet hoe hij daarmee zal omgaan. Het is heerlijk om iemand te kennen. Kijk, deze tekst, en ook als dat staat van de Heer Jezus, dat hij zich openbaar maakt met diegene die een tweesnijdend zwaard heeft, dat kan enorm bedreigend zijn, maar het kan ook enorm bevrijdend zijn als u hem kent. Als u hem kent dat hij het beste met u voor heeft. En het kan een enorme bevrijding zijn dat je niet de geheimen van je leven, dat je die moet bedekken. We hebben zijn vrouw hebben we begeleid en op het sterfbed maakte zij een heel groot geheim bekend. Wat niemand wist. Haar moeder alleen wist dat en die was zeg maar overleden. En zij had dat hele geheim toen ze zeg maar midden in de 70 was en toen ze op het sterfbed lag, toen werd het geheim werd openbaar. En toen we aan het waken waren en erover nadenken waren en ook met haar aan bidden waren, toen zei ze op een nacht, het had zo anders kunnen zijn. Haar hele leven was ze bezig geweest om dat geheim te bedekken. Alles daar rondomheen had ze gedaan om het te bedekken. En toen zei ze, en dat is de meest trieste uitspraak die ik ooit op mijn sterfbed heb gehoord. Het had zo anders kunnen zijn. En dan is het zo bevrijdend dat Jezus zegt dat hij u kent. Dat hij alles kent. En u moet niet met hem omgaan alsof hij dat niet weet. Het heerlijke is om ermee om te gaan dat je zegt van het is zo heerlijk dat hij mijn zwaktes kent. Hij kent mijn falen, hij kent mijn angsten, hij kent mijn zonden. Ik kan niets bedekken. Ik hoef niks te bedekken. En als je het wel bedekt, dan komt hij zoals hij hier komt in de gemeente in Pergamum. Want deze mensen bedekken iets. En dat wordt ook aangesproken. Ze bedekken iets en ze beschermen iets. Wat ze eigenlijk niet willen openbaren. En Jezus komt met dat tweesnijdend zwaard en openbaart waarheid. Weet je, mensen die een geheim hebben en het wordt geopenbaard, iemand komt dat te weten, dan kan die gesorteerd worden. Hij kan onder druk gezet worden. Omdat hij toch altijd probeert om dat geheim onder de pet te houden. Maar als Christus komt, hij wil je niet chanteren. Hij wil iets openbaren, zodat je van binnenuit mag veranderen naar het beeld van hem. Ik vind het zo indrukwekkend als David zegt. Hij zegt op een gegeven moment, als de zonde is geopenbaard in zijn leven, als er overspel is geweest in een moord, en Nathan tot hem komt en hem dat openbaart, dan zegt hij tegen de Heere God in Psalm 51, Heer, en het is eigenlijk een grote lofzang van bekering, Heer, u wilt waarheid in het verborgene. En dat wil God ook in ons leven. Dat wil hij ook in de gemeente. Hij wil hier waarheid in het verborgene. En dan zegt Jezus, ik ken uw werken. Ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. Die gemeente die was in de stad Pergamus. We weten niet uit het Nieuwe Testament hoe die gemeente is ontstaan. Dat weten we wel van Efeze en ook van Smyrne, maar niet van deze gemeente. We weten niet hoe die is ontstaan. Waarschijnlijk door de zendingsreis, en dat is wel vrij zeker, een zendingsreis van Paulus die vanuit Efeze eigenlijk maakte en van daaruit zeg maar strategisch in hele belangrijke steden gemeente stichtte. En Pergamus was een stad ongeveer van 120.000 tot 200.000 eigenlijk inwoners. En het was het centrum in Klein-Azië. Klein-Azië heb ik de vorige keer uitgelegd. Dat is te vinden nu in de regio van Turkije. En deze stad Pergamus, als je daar wat van gaat opzoeken in die tijd, was het centrum van de keizercultus. Overal waar het Romeinse Rijk, zeg maar, was er een centrum van de gebieden waar ze dat veroverden. En in dat centrum, dat was, zeg maar, was een bepaalde cultus werd er opgevoerd. En er werd ook een tempel gebouwd, omdat de keizer werd gezien als God. In die stad waren ook drie grote tempels die aan de afgoderij waren gewijd. En als er dus geschreven staat van, ik weet waar die woont, dat de Satan troont, heeft dat te maken met dat het centrum was van een occult iets. Van een enorme occulte beweging. Er was een tempel die was gebouwd voor en gewijd aan een god die genezing gaf. Uit de hele regio trokken mensen naar Pergamus om genezing te ontvangen. En als Jezus dan zegt, hield vast aan mijn naam, dan heeft dat te maken met dat de christenen die werden gedwongen om de keizer van Rome met Curios aan te spreken. En Curios, dat betekent heer, en dat was een naam die eigenlijk alleen gereserveerd was om Jezus Christus als de Curios, als de opgestane heer te beleiden. En zij werden gedwongen om de naam van die keizer, om daar Curios tegen te zeggen. En als ze dan iets deden, dan werden ze dus gemarteld en het ergste geval was er eigenlijk volgde er op de dood. En deze gemeente die hield vast aan de naam van de Heer Jezus. Daar staat, je hebt vastgehouden en dat betekent eigenlijk, ze lieten zich niet knechten om Curios te zeggen tegen de Romeinse keizer. En dat had ook gevolgen voor hun leven. Enorme dramatische gevolgen, want hier, er wordt eigenlijk gezegd dat er iemand was die heette Antipas. Dat was een trouw gemeentelid. Daar is niets verder over te vinden, over Antipas, wie dat was en hoe die aan het einde van het leven is gekomen. Maar wat wel vaststaat, is dat hij gedood werd omdat hij, zeg maar, christen was. Omdat hij beleed, dat hij Jezus Christus beleed als een heer en verlosser. En als ik dan zo'n brief aan het bestuderen ben en ik ben daarover na aan denken en ik zeg, o Heere God, ze hielden aan uw naam vast. Ze gingen door lijden heen. Ze gingen zelfs zo door lijden heen dat iemand uit de gemeente het leven liet. En dan kan ik het heel moeilijk, ik heb het echt moeilijk gehad op een gegeven moment, dat ik zei van, o Heer, hoe kan het nou zijn dat u zegt, ik heb tegen u? Begrijpt u? Als je een gemeente beschrijft dat ze, zeg maar, vasthouden aan de naam, dat er dan, zeg maar, mensen zelfs uit het midden als martelaren sterven. En Jezus zegt dan, ik heb tegen u, en dan heeft hij het ook nog over enkele. Enkele. Enkele die vasthielden aan Biljam, aan de leer van Biljam. Enkele die vasthielden aan de leer van de Nicolaïten. Wat is die leer van Biljam? Wat is die leer van de Nicolaïten? Het principe van wat daar eigenlijk verkondigd werd in die leer van Biljam, je kunt daar iets van vinden in Numeri. En over de Nicolaïten, daar staat relatief weinig geschreven. Maar het principe wat je daaruit kunt halen is het volgende. Die mensen, die leer van Biljam en die leer van Nicolaïten en de leer die je nu ook hoort, dat is allemaal het principe, is niks nieuws onder de zon. Die leer die houdt in Je bent in Christus vrij. Je bent bevrijd, dat is waar. We zijn vrij in hem. En dat betekent eigenlijk dat je je aan God wilt toewijden. En aan God toewijdt. Maar omdat je vrij bent, is er niks op tegen om ook andere afgoden te dienen. Je kunt naast God, kun je nog iets hebben. Naast de Heer Jezus is het toegestaan ook wat anders te hebben. En je ziet hier in deze gemeente dat er waren enkele die zeiden en die daarnaast Christus nog een afgoden hadden. En dat werd getolereerd. Weet je, ik heb een prachtig boek gelezen van Tim Keller. Dat is een predikant in New York. En die heeft het over dat boek dat gaat over onze afgoden. En onze afgoden beschrijft hij als succes, als macht, als geld, als hebzucht, als schoonheid. En weet je, als er dan gesproken wordt over de leer van de Nicolaïten en de leer van Biljam, dan wil God, de Heer Jezus, wil hier openbaren wat dat is. Enkele, zegt hij, die houden aan die leer en die hebben naast dat ze God eren, worden toegestaan dat ze ook de afgoden eren, dat ze afgoden in hun leven hebben. En dat heb ik tegen u, die dubbelslachtigheid. Met de mond belijden dat Jezus Heer is, op zondagmorgen en op maandag een ander leven leiden. Ik heb van mensen gehoord, toen ik nog zeg maar in het bedrijfsleven, ik ben nu nog 2 dagen in het bedrijfsleven bezig, maar toen zeg maar, was ik directeur en dan kwam ik op bedrijven en dan werd ik aangesproken en dan werd, omdat ik dan voorganger was, komt het heel snel op geloof. En op een gegeven moment kreeg ik een vraag gesteld van iemand en die zei, weet je, wat me zo tegenvalt hier in het bedrijf is, we hebben hier een paar christenen en er zijn dan een paar, als je met hen overdag over het geloof wilt spreken, zijn ze altijd aanwezig. Kun je altijd aan het bureau zitten, kun je altijd praten over hun geloof in Christus. Maar als ze om 5 uur, als ik dan hulp nodig heb, dan zijn ze er niet. En ik stond met mijn mond vol tanden. Ik wist niet wat ik daarop zou moeten antwoorden. En dat is die dubbelslachtigheid. Dat is dat dubbel leven. En dat wordt hier in principe dat dubbel leven, dat wordt hier aangesproken. En dan zijn we al heel snel geneigd om te zeggen van, het zijn toch maar enkele. Waar maakt Jezus toch, als Jezus toch die brief schrijft, zouden we dan geen brief terugschrijven? In alle eerbied gesproken, Heer Jezus, het zijn toch maar enkele. Kijk eens naar de hele gemeente, daar is iemand gestorven en we doen dit en we doen dat. Het zijn toch maar enkele. Dat we hem terugschrijven, wat ik soms wel eens hoor van, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Het zijn er toch maar een paar. Zijn we dan verantwoordelijk voor datgene wat iemand anders doet? Zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor wat elk lid als het ware eigenlijk doet? Laat ik een belangrijk principe uitleggen. Niet dat we hier als geestelijke politieagenten met een groot vergrootglas elk leven gaan bekijken of er zonde te vinden is. Want daar gaat het hier niet over. Waar het hier over gaat, dat is een leven te leiden wat in zonde is. Weet je, ik heb daar een paar weken geleden, geloof ik, voor de vakantie ook dit voorbeeld genoemd, maar ik vind het zo ontzettend sprekend. In 2 Samuel 22, vers 24, laat deze maar even zien, Ruissel. Dat is dat David, die schrijft in 2 Samuel 22, vers 24, dan zegt hij, ik was onberispelijk voor God. Dat heeft me ontzettend getroffen. Ik was onberispelijk voor God. Ik heb daarover nagedacht. Ik denk, als ik kijk naar het leven van David, dan is het zo dat eerst overspel, hoererij. Daarna bedekt hij de zonde met een moord. Als ik naar zijn gezin kijk, is het een hele grote puinhoop. Een broer verkracht zijn halfzus. Een andere broer die vermoordt zijn halfbroer. Weer een ander iemand die de zoon grijpt naar de kroon van de vader. Wat heet hier onberispelijk? Wat betekent dat nu, onberispelijk? Hoe kan David nu zeggen, ik was onberispelijk in de ogen van God? En u begrijpt dat pas als u Psalm 51 en Psalm 25 leest. Op het moment dat Nathan komt en openbaart wat de zonde is in het leven van David, dan buigt hij. Hij huilt. Hij roept het uit. Hij bekeert zich. Hij laat na. En hij gaat een ander leven leiden. Dat is onberispelijk. Onberispelijk is niet zonder zonde. Niemand hier is zonder zonde. Maar wat hier wordt aangesproken, dat is niet dat je zonde doet, want dat moet worden aangesproken. En daarvan kun je je bekeren. Maar wat hier gesproken wordt, is dat ze in de leer en in de levenswandel wandelen. Ze wandelen in zonde. Het is niet zo dat je in zonde gevallen bent en dan beleidt en je bekeert en nalaat en een ander leven gaat leiden. Nee, ze wandelen hier in zonde. En als op het moment dat iemand wandelt in de zonde, dan is het zo dat God dat gaat aanspreken. Toen David zegt, ik ben onberispelijk, toen ben ik ook nog eens verder gaan kijken in zijn leven. En ik vond het verpand. Ik vond het zo verpand dat God over David zegt, hij is de norm. Alle koningen die na hem komen, worden gemeten na datgene wat David heeft gedaan. En alles wat in de voetstappen loopt van David, dat wordt goedgekeurd. En alles wat niet in die voetstappen loopt, wordt afgekeurd. En dan zegt God niet dat de koningen zonder zonde moesten zijn. Wat God daarmee zegt, is dat als je ontdekt wordt aan de zonde, dat die koning zich moest overgeven en belijdenis moest doen en vergeving van zonde moest komen. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Wat betekent dat dan nou hier in onze kerk? Wat betekent dat in de gemeente waar u vandaan komt? Waarom is dat nou? Ik heb me echt nagedacht van, Heer, als er zo zonde is, dan wat gebeurt? Waarom wordt dat dan zo collectief gezien? Waarom wordt het collectief gezien? En ik wil je dat aan de hand van een voorbeeld even uitleggen. Je moet zich voorstellen, ik ga naar de arts. Ik ga naar een dokter, ik laat een scan maken. En in die scan, daar vinden ze een vlekje op mijn darmen, wat eigenlijk verder moest worden onderzocht, omdat het misschien kanker zou kunnen zijn. Nu kom ik bij die dokter en die zegt, ik heb die scan bekeken. Weet je, Miel, je hart is goed, je longen zijn goed, je nieren zijn goed, je lever zijn goed, je kunt naar huis. Wie van jullie wil een arts, zo'n arts? Wie wil dat? Wie wil zo'n arts? Wat ik nodig heb is dat iemand zegt, dat die arts tegen me zegt, luister Miel, alle dingen zijn goed, maar ik heb iets gezien op de dame en dat zou, moeten we nader onderzoeken, want het zou misschien kanker kunnen zijn. En als het kanker is, leef je niet meer lang. Zo'n arts wil ik. Zo iemand wil ik. Als we dat nu van een arts verlangen, hoe zou het dan zijn als Jezus naar de gemeente kijkt, dat Jezus naar uw leven kijkt? Dat hij zegt, lichaam, oké, enkele die houden iets vast. Maar goed, de grote massa. Weet je, ik kom door mijn werk, ook in de ABC-gemeentes, in de bediening die ik daar heb, regelmatig in gemeentes. Vooral jammer genoeg, of gelukkig om te preken soms, maar jammer genoeg ook vaak als er een conflict situatie is. En weet je, ik zie gemeentes gewoon compleet onderuit gaan, als je het gewoon ook landelijk bekijkt. Als er in het midden zonde wordt getolereerd, Want het zijn maar enkele. Daar gaat het lichaam aan kapot. Ik kan niet zeggen, ik heb een goed hart en goede longen, goede nier en een lever. Maar goed, de rest, daar spreken we dan niet over. Nee, dat kan niet. Het gaat het hele lichaam aan. En dan zie je eigenlijk dat Jezus eigenlijk komt en zegt, dat heb ik tegen u. En weet u, ten diepste, ik heb daar een zoon van ons, die is nu arts, dit jaar afgestudeerd. Ik heb hem dat dus voorgelegd. Ik zeg, wat gebeurt er eigenlijk met een, als er een arts iets, zeg maar, ik schilder hem dat, van dat voorbeeld met die dame, en die zegt, weet je, ik wil die patiënt geen pijn doen, ik stuur hem zo naar huis. Hij zegt, je moet de eed afleggen, en dat vond ik wel heel krap eigenlijk, kras gezegd, dat je het goede wil en niet het kwade als arts. En hij bestempelde dat als kwaad. Als je iemand naar huis stuurt waarvan je weet dat het eigenlijk behandeld moet worden. Hij bestempelt dat als kwaad. Hoe kan het dan zijn dat we zeggen, we bemoeien elkaar niet met elkaar? Waarom is het zo dat je dus zegt, ja, iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk, hè? En nogmaals benadrukt, het is niet de geestelijke politie uit te hangen, maar als je dus ziet dat iemand in zonde leeft. Weet je, het gaat me altijd aan het hart als ik jonge mensen zie. En we hebben nu pas geleden, hebben we op een conferentie mochten we spreken voor veel jongeren, zo'n 100 jonge mensen. En we hebben het dan over seksualiteit, over samenwonen. Ook hier in de gemeente, als dat voorkomt, dan spreek ik met die jongeren. Dan spreek ik het aan. Weet u waarom? Niet om met mijn vingertje te wijzen. Dat is pure liefde. Als je het laat zitten, als je het maar laat lopen, dan houd je niet van iemand. Het gaat me aan het hart. Als ik zie dat mensen zich verwijderen van God en uiteindelijk ik weet, doordat ik nu wat ouder ben, wat de gevolgen zijn als je daarmee doorgaat. Omdat ik nu wat levenservaring heb en terug kan kijken en kan zien wat een keuze 30 jaar geleden gemaakt, wat dat uitwerkt als je daar 20, 30 jaar later bent. Dan mis je complete doel. En het is alleen maar liefde. Als Christus hier komt en hij zegt, ik heb tegen u, en tegen de gemeente zegt, niet alleen tegen de oudsten, maar tegen de gemeente zegt, doe er wat aan. Doe er wat aan. Want als je er niks aan doet, dan kom ik. En je moet eens zien wat de Heer Jezus dan zegt. Zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Oorlog wordt er gevoerd. Een voorbeeld wat ook gegeven wordt, en daar heb ik het zo, ik heb het daar echt, soms heb ik moeite met tekst om die voor te lezen in de gemeente, omdat we dan ontdekt worden. Zo is er ook een tekst, bijvoorbeeld in het, als we avondmaal vieren. Er staat in 1 Korinthe 11, vers 27, staat dat we het onwaardig het avondmaal kunnen vieren. Onwaardig vieren is, als er zonde is in je leven en je volhardt erin. Kijk, we zijn niet onwaardig om het avondmaal te vieren. Dat is wat anders. U bent waardig gemaakt als u Jezus Christus kent, als u Heer en Verlosser, bent u waardig om het avondmaal te vieren. Maar we kunnen het onwaardig vieren. Onwaardig vieren is dat je, zeg maar, wandelt in de zonde, je weet dat, je bent daarin ontdekt. En je laat het gewoon liggen. En je gaat toch aan het avondmaal. In Korinthe is ook zo'n situatie. En waar ik het dan erg moeilijk mee heb, is om die tekst te lezen in 1 Korinthe 11, vers 30. Daar staat dan de gevolgen daarvan als die gemeente dat laat zitten. Hetzelfde principe als bij Pergamus. Daar staat, daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken. En velen zijn ontslapen. U ziet dat dit gewoon een uiting van liefde is als je dus dat aanspreekt. En dat je onberispelijk bent in de zin van David. Dat je onberispelijk bent in de zin van David. Iedereen ontvangt een witte steen als afsluiting. En een nieuwe naam. Ik vind het zo indrukwekkend als je dus kijkt naar die witte steen. Er zijn twee uitleggen die ik gevonden heb. Aan de ene kant is de witte steen een teken van overwinning. Iemand die overwonnen had, kreeg een witte steen met zijn naam erop. En als hij dan naar huis ging, dan kon hij die steen laten zien, zoals nu met een gouden medaille. Dus als je de Olympische Spelen hebt gelopen en je hebt een gouden medaille, dan kun je die medaille laten zien en zegt, ik heb gewonnen. Zo kreeg iemand een witte steen met zijn naam erop en dan was dat een teken van overwinning. Een andere uitleg was dat die steen werd gegeven als er een rechtspraak was geweest en iemand was vrijgesproken. Dan kreeg hij een witte steen als die vrij werd gesproken en als die werd veroordeeld, dan kreeg hij een zwarte steen. Maar het is zo mooi dat God die belofte geeft van dat verborgen manna te eten, dan heeft de Heer Jezus over zichzelf. En hij geeft een witte steen met de naam erop. Dat wil zeggen, je hebt overwonnen. En ik geef je een nieuwe identiteit. Een nieuwe identiteit. Ik vind het zo indrukwekkend dat Jezus komt en zegt, Miel, ik geef je een nieuwe identiteit in mij, die ik alleen weet, want zo heb ik je bedoeld. En dat vind ik zo prachtig, dat deze brief zo daarmee afsluit. Ik wil heel graag u iets uitleggen wat we na de dienst willen doen. En nu wordt het echt serieus. Als u hier zit en God heeft u in uw gedachten iets gebracht waarvan u zich persoonlijk dient te bekeren. Dat je als het ware bent ontdekt. Dan is het ontzettend belangrijk dat u zegt van ik wil daar daadwerkelijk ook een antwoord op geven. En we willen u een gelegenheid geven daar een antwoord op te geven. En die gelegenheid is dat we na de dienst, blijft een andere oudste en zijn vrouw, en Rietje, mijn vrouw en ik hier in de zaal. En we blijven hier totdat de laatste is geweest. En dan kunt u naar ons toekomen. En dan staat in de Jacobusbrief, staat, belijd elkaar uw zonde. Dat is zo ontzettend belangrijk, om als je een punt wilt zetten en een anker wilt hebben, dat je zegt, dat is deze dag, op zondag in Roermond, wil ik een punt zetten en een daad stellen. En dan komt hij naar ons toe en dan belijdt hij uw zonde. Dan bid hij voor uzelf en dan bidden wij ook met u. Zodat het vaststaat in de hemelse gewesten. En als u een man bent en u wilt liever met een man spreken, dat vragen we ook van tevoren, dan spreekt u alleen met Johan of met mij. Bent u een vrouw en u wilt alleen met een vrouw spreken, dan kunt u dat kenbaar maken. Het wordt ook gevraagd van tevoren. En dan zal Annie met u bidden of Rietje met u bidden. En ik wil u echt op het hart drukken om dat niet voorbij te laten gaan. Er zijn van die momenten in ons leven. Ook hier in Pergamus is een moment dat Jezus die gemeente aanspreekt. En ik wil u echt bidden en smeken, laat het moment niet voorbij gaan. We willen ook diegenen die hier zijn en Jezus nog niet kennen en aanvaard hebben als hun Heer en Heiland, waarvan u steeds gedacht hebt, dat zou ik willen doen. Ik wil hem echt aanvaarden als mijn Heer en mijn Heiland, als mijn Verlosser, als de Kyrios. Dat is ook een bekering. Dat betekent eigenlijk, u keert u om van de weg om het zelf, het leven zelf in handen te hebben. En te zeggen, Heere Jezus, ik geef het in uw hand en u bent nu de Heer. Dat gaat trapjesgewijs. Dat is ook heel spannend. Ik hoop ook dat u het heel spannend vindt. Omdat het een belangrijke stap is, de belangrijkste stap in uw leven. Dit is de belangrijkste stap in mijn leven geweest. En ik weet nu pas wat het inhoudt na 30 jaar. En u kent de inhoud nog niet. Want dat gaat zich uitleven. Maar het is een moment waar Jezus naar u toe komt en u zegt, Heer, Ik wil me bekeren. Ik wil met u verder. Ik wil met u verder. Ook dan kunt u naar voren komen. Dan kunt u hier zijn en dan maakt u dat kenbaar. Dan beleidt u dat Jezus voor je zonde gestorven is aan het kruis. En u aanvaardt hem en Heer, u nodigt hem uit om in uw leven te komen. En dan wordt er ook weer met u gebeden. En als dat het geval is, als u nu het hart in de keel heeft kloppen, is dat een schitterend teken. En ik wil u zo bidden om dat niet voorbij te laten gaan. Ik wil u echt vragen om dit niet voorbij te laten gaan. Ik werd er maandag zo bij bepaald, toen we bij die begrafenis van Wim Stoorwilger waren. Toen dacht ik, als ik Jezus niet had, wat had ik dan voor een hoop? Als ik Jezus niet had, wat zou ik dan moeten, nu, op dit moment? En ik wil u bidden, echt smeken, om dit moment, als dat zo is in uw leven, om dat niet voorbij te laten gaan. De anderen die kunnen koffie gaan drinken. Of dat hij bidt, dat hij hier blijft en bidt. Dat kan ook. Maar dat we dat in alle rust en stilte zo, ja, die uitnodiging mogen hebben. Ik wil nu tijd geven om even stil te zijn. En dan zullen we zo in die rust ook, zal ik nog bidden. En daarna zal de collecte zijn. Maar dat we nu een moment kennen om de Heer Jezus echt zo te ontmoeten. Heer, u weet wat voor een oorlog misschien dat nu in ons binnenste bezig is. Die strijd tussen de Heilige Geest en ons eigen geest. De moeite die we kennen om ons over te geven aan u. De moeite die we kennen om het heft zelf in handen te houden. In plaats van het aan u over te geven. En ik wil u zo bidden, ook voor de jonge mensen die in de zaal zijn, dat ze dit moment niet voorbij laten gaan. Om die intense ontmoeting met u te mogen hebben. We willen u zo danken dat nu nog de tijd is. En dat we ons mogen bekeren van onze zonden. En onberispelijk zijn in uw ogen. Door uw Zoon Jezus Christus. O God, wilt u echt de kracht ook geven dat mensen die stap willen doen. Wilt u met uw liefde komen en ons echt zegenen. Zegenen om ons leven zo in uw hand te leggen. Dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen.